Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen, die is gepubliceerd in het tweede zestal. Philpott heeft hem uitgesproken in Londen op 10 augustus 1852 op een dinsdagavond. En de titel is Het gevaar van en de behoedmiddelen tegen verzoekingen, naar aanleiding van Matteüs 26 vers 41. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Duister was het uur en donker het toneel, toen de Zoon van God de grote, laatste en zegepralende strijd met zonde, dood, Satan en hel aanving. Van de krib tot aan het kruis was de Heer Jezus waarlijk een man van smarten en verzocht in krankheid. Niet in de hof van Gethsemane, nog aan het kruis op Golgotha ving hij aan het zondepak zijns volks te torsen. Nee, vanaf zijn geboorte, van de dag zijn de besnijdenis, toen zijn bloed het eerst vergoten en hij onder de eis van de wet en dezelfde straffen gesteld werd, toen nam hij al het gewicht en de straf der zonden op zich. Maar voordat hij tot de duistere hof van Gethsemane kwam, proefde hij als het ware slechts de eerste druppelen uit die bittere kelk, welke hij tot de bodem toe te ledigen had. Zijn voorgaande smarten waren slechts de eerste nevels en uitvloeisels van de doop van het lijden, met welke hij gedoopt zou worden. Het hoofdstuk dat voor ons ligt, geeft ons een treffend overzicht van het lijden en het bidden des Heren in Gethsemane. En bovendien, wat ons intussen zijn mensheid doet aanschouwen, de zwakheid en het verlaten van hem door zijn discipelen. Wij moeten het niet voorbij zien, dat de menselijke natuur van de Heere op zichzelf zwak was. Als mens was hij deelgenoot van zwakheid, niet der zondigheid van de mensen, want hij moest in alles de broederen gelijk worden. We lezen daarom dat hij gekruist is door zwakheid. Zijn menselijke natuur had behoefte aan ondersteuning, niet alleen door zijn godheid, welke met zijn mensheid verenigd was, maar ook door de bovennatuurlijke invloeden en werkingen des Heilige Geestes. En zo lezen wij dat hij vol des Heilige Geestes was, van zijn wederkeren door de kracht des Geestes. En hij wordt gezegd door de eeuwige Geest zichzelf, Goden onstraffelijk te hebben opgeofferd. Als Jezus daarom de hof van Gethsemane inging, om zijn laatste strijd te strijden, schijnt hij de drie geliefde discipelen, die getuigen zijner heerlijkheid geweest waren, Petrus, Jacobus en Johannes, met zich meegenomen te hebben om door hun gezelschap enige troost te genieten. Maar hierin werd hij teleurgesteld. Hij moest naar de bepaalde raad van God alleen de strijd beslechten en geen vriend, noch deelgenoot met zich hebben, gelijk Joseph Hart zegt, ons hoofd verwon alleen het veld. Toen hij daarom de hof genaderd was, zei hij tot de gezamenlijke discipelen, zit hier neder, totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. Alsof hij zeggen wilde, het werk dat ik nu te verrichten heb, is te groot en te gewichtig dan dat gij het zou bevatten. De strijd die mij aankomt, het lijden dat mij wacht, dat is te zwaar, te donker voor u, dan dat gij er zoudt kunnen ingaan. Zit hier neder en waakt, want wat ik te doen en te lijden heb, dat heb ik te doen en te verdragen buiten u. Evenwel schenen Petrus en de twee zonen van Zebedeus meer bevoegd te zijn om getuigen van zijn strijd te wezen. Dienaangaande spreekt Petrus als hij zegt, een getuige des lijdens van Christus te zijn. Het was ook van hoog gewicht belangende de onderwijzing en de stichting van Gods gemeente door alle tijden dat er getuigen van dit toneel des lijdens waren, opdat zij niet alleen konden zeggen hetgeen wij gehoord hebben, maar er ook aan toevoegen hetgeen wij gezien hebben met onze ogen en hetgeen wij aanschouwd hebben. van het lijden en de angsten van het ongeschapen woord. Dat verkondigen wij u. Zo moesten Petrus en de twee zonen van Zebedeus getuigen zijns lijdens zijn. Zodra hij de hof binnentrad, namen de weeën der droefheden een aanvang. Hij begon droevig en zeer beangst te worden, dat is, neerslachtig en bedroefd, en door de angsten en benauwdheden ten diepste vernederd en overweldigd. En toen zei hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt met mij. De weeën en angsten van de grote strijd tegen de zonde, dood en hel, zouden nu beginnen. Wij zien derhalve dat hij de drie bevoorrechte discipelen verlaat, gelijk hij zo even de anderen achtergelaten had en beveelt om hen te waken, terwijl nog de tijd, nog de gelegenheid, slaap of onachtzaamheid toelieten. De wet sluimerde niet, want God riep dezelfde toe, zwaard, ontwaak tegen mijn herder. De Satan sluimerde niet, want het was nu de uren en de macht der duisternis. De engelen sluimerden niet, want één van dezelfde werd van de hemel gezonden, om Jezus in zijn folteringen te versterken. De boze mensen sluimerden niet, want in Caiaphas' zaal werd zijn uitroeiing en vernieling beraadslaagd. Judas sluimerde niet, want de prijs des bloeds was alreeds in zijn handen gesteld. En als dan de vijanden en hemeldienaars des Heeren waakten, hoe zouden dan zijn discipelen slapen? Gij kunt mij niet helpen, mocht de Heere zeggen. Gij kunt met mij geen deel aan de strijd nemen. Maar gij kunt wel met mij waken en uw ogen hun gewone slaap ontzeggen. Maar nee, hij had de kelk des lijdens tot de bodem te ledigen. En een gedeelte daarvan was zowel van de mensen als van God verlaten te zijn. Nadat hij daarom hen bevolen had te waken en een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht biddende en zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. En hier zien wij de zwakheid zijner menselijke natuur. Daar was een tijd waarin hij zei, ik moet met een doop gedoopt worden, en hoe word ik geperst totdat het volbracht zij? Maar nu openbaarde zich zijn mensheid, en dit deed hem ook zo ernstig bidden, gelijk de apostel spreekt, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood verlossen kon, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrees. De Vader hoorde zijn geroep, en hoewel het met zijn heilige wil niet bestaanbaar was de lijdensbeker weg te nemen, zo gaf hij toch onderworpenheid om het te dragen. En daarom voegde de heiland erbij, niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En nu, komende tot zijn discipelen, vindt hij ze slapende. Ach, wat is de mens! Zij, die zijn metgezellen en broederen waren geweest, die door hem bijzonder begunstigd waren en daarom de eerste en de meest in waakzaamheid behoren te zijn, die in het bijzonder uitgekozen waren om waken te zijn, die gezegd hadden om gereed te zijn, om hem bij te staan en met hem te lijden, zouden die vrienden slapen, nu zijn vijanden waakten? Die getrouwe discipelen zouden sluimeren, nu een verraderlijke Judas geen slaap aan zijn ogen, nog sluimering aan zijn ogen gunde. Wel mag het ons doen verbaasd staan. Als hij dan bij hen komt en hen slapende vindt, horen wij hem tot Petrus in een sierlijke en aandoenlijke, doch geen klagende taal zeggen, kunt gij dan niet één uur met mij waken? Wat, gij mijn discipelen, deelgenoten mijns lijdens hier, en deelgenoten mijner heerlijkheid hiernamaals, die mijn gezanten zult zijn om het evangelie de volken te verkondigen, en zo het geëist werd, het martelaarschap om mijnentwil te dragen, en hoe kunt gij dan nu niet één uur met mij waken? En daarom voegt hij erbij, waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Hoe schoon is het als wij hier zien dat de Heere zichzelf uit het oog verliest ten beste van anderen. Hoewel door zijn eigen lijden en angsten neergebogen, slaat hij met die tedere zelfverloochenende geest, die door zijn ganse leven hem bezielde, zichzelf over om hen, die zo even bewezen hadden trouweloos zijn bevelen te veronachtzamen, te vermanen en te onderwijzen. Maar de woorden hebben een wijdere betekenis dan de gelegenheid toen zij uitgesproken werden. Niet alleen waren zij op de slapende discipelen van toepassing, maar ze zijn ook belangrijk voor allen die blootgesteld zijn aan en behoefte hebben bewaard te blijven voor verzoekingen. Vier zaken doen er zich voornamelijk in de tekst op, volgens welke leiding wij te spreken hebben. De eerste zaak is verzoekingen. De tweede, het komen in de verzoekingen. Ten derde, de behoedmiddelen tegen verzoekingen, waken en bidden. Ten vierde, beweegredenen waarom wij te waken en te bidden hebben. De gewilligheid van de geest en de zwakheid van het vlees. Dus de eerste zaak is de verzoeking. De tweede, het komen in die verzoekingen. Ten derde, de behoedmiddelen tegen die verzoekingen. Dat is het waken en het bidden. En ten vierde, de beweegredenen waarom wij te waken en te bidden hebben. De gewilligheid van de geest en de zwakheid van het vlees. De eerste zaak, verzoekingen. Zie daar, het algemene lot van Gods volk. Het is een strijd waarin alle krijgsknechten van Christus betrokken zijn. De overste leidsman, onze zaligheid, had deze grote strijd te strijden. En zijn dienaars hebben onder zijn gezag tegen dezelfde geweldige vijanden te kampen. Jacobus zegt het ons, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. En wederom. Zalig is de man die verzoekingen verdraagt, want als hij zal beproefd zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. Evenzo zei de Heere tot zijn discipelen, gij zijt degenen die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader dat mij verordineerd heeft. Maar alhoewel verzoekingen het algemene lot zijn van Gods volk, is er toch iets in dezelfde dat zeer gevaarlijk en vreselijk is, en niemand zijn zij zo vreselijk en afschuwelijk als hun, die hun eigen zwakheid tegenover dezelfde bewust zijn. Beschouwen dan wij in het algemeen de verzoekingen, dan laten zij zich gemakkelijk in twee klassen uitsplitsen. Daar zijn benauwende verzoekingen en aanlokkende verzoekingen. En hoewel beide deze verzoekingen gevaarlijk zijn, zijn toch de aanlokkende, verre, boven de benauwende te vrezen. Daar zijn ten eerste benauwende verzoekingen. De verzoekingen van welke aard ook zouden geen kracht op ons uitoefenen als niet iets in ons hart was dat graag het oor aan haar leent en een natuurlijke vereniging met haar heeft. De Satan die verzocht Jezus. Matthäus geeft ons in het derde hoofdstuk een uitdrukkelijk verhaal van de satanische verzoekingen. En bij Lucas 4 lezen wij, en als de duivel alle verzoekingen voleind had, week hij van hem voor een tijd. Maar de Heer Jezus kon zeggen, de overste der wereld komt en heeft aan mij niets. En dat kunnen wij niet nazeggen. Hadden wij geen natuur, vatbaar voor de verzoekingen, geen hart dat met haar vermaagschap is, geen licht ontbrandende stoffen in de boezem, die door het lont van de verzoekingen in lichte laaie vlam geraken, wij zouden haar nadering niet te duchten hebben. Maar wat de verzoekingen voor ons tot verzoekingen maakt, is dat wij in onze harten iets hebben dat zo nauw met haar verbonden is. De verzoekingen van buiten en de zonden van binnen zijn gelijk aan de stellige en ontkennende aantrekkingskracht waarvan de wijsgeren spreken. Zodra zij elkaar naderen, springen zij tot elkaar en daaruit laat zich haar bliksemende geflikker, haar donderend gebulder en haar stuivende en overstelpende hagelstorm verklaren. Het is die wederzijdse verwantschap die aan de verzoekingen zulk een vreselijke kracht geeft. Het wordt ons duidelijk in de Heilige Schrift geleerd dat de Satan grote kracht en invloed heeft om ons tot het kwade te verzoeken. Hij wordt daarom op een uitdrukkelijke wijze de verzoeker genoemd in Matthäus 4. Evenzo noemt hem ook Paulus in Thessalonicense. En zo porde hij David aan om Israël te tellen. Hij verzocht Job om God te zegenen en te sterven. Hij zifte Petrus en hij voer in Judas. Doch daar de Satan voornamelijk verzoekt door te werken op de verdorvenheden van onze gevallen natuur, zo is het niet onbelangrijk om met velen de vraag te doen, kunnen wij altijd of soms de verzoekingen die uit ons boze hart voortkomen en die welke ontstaan door de vertoning en de invloeden van de Satan, nauwkeurig onderscheiden? In enkele gevallen geloof ik, ja. En op andere tijden weer, dan zou ik menen van nee. Ik heb gezegd dat sommige verzoekingen smartend en benauwend zijn. Bijvoorbeeld ongelovige vertwijfelingen, wantrouwen of de heilige schrift van goddelijke oorsprong is. Of Jezus de Zoon van God de waarachtige God is. Of de godsdienst eigenlijk maar geen bedrog is. Of er wezenlijk wel iets bestaat van het werk des geestes in de ziel. Zulk en dergelijke vurige pijlen, gelijk de heilige schrift ze noemt, schijnen in het bijzonder van de Satan te komen. Hoe vast en overtuigend iemand ook de waarheid van Gods woord beleidt, hij is daarom niet altijd tegen deze ingevingen en aanvallen beveiligd. Deze influisteringen door de Satan sterk aangedrongen, zouden, zo Gods genade het niet verhoeden, de ziel van hun fundamenten afrukken. De Satan heeft als werkmeester enige ondersteuning, medewerking, iets dat zijn zaak dient, nodig. Ongelovig wantrouwen, dat zijn de sterkten des Satans. En hierin wordt hij bediend door het menselijke hart, dat van nature diep met ongelovigheid ingekankerd is, waarop de Satan zich in zijn aanvallen bedient. Daar is een verrader in de bezetting, die gereed staat zich op het eerste aanbod over te geven. Een snood hart vol ongeloof, een grootspreker bij vrede, maar een bloodaard in de strijd. En het is daarom bijna niet te onderkennen, totdat de dag des strijds daar is. Daar is in het hart een diep gezetelde ongelovigheid die het oor aan deze ingevingen leent. Vele van Gods kinderen zijn, voordat Gods genade hen roept, ten eenenmale onwetend dat zij van nature zulk een ongelovig hart bezitten. En zij, die in hun onbekeerde staat nooit aan de waarheid van Gods woord schenen te twijfelen, worden vaak tot aan de grondslagen geschud nadat God het werk der genade in hun zielen begonnen heeft. Deze verzoekingen zijn voor een teder geweten en bijzonder in zijn eerste tijden zeer benauwend, want zij bewegen de fundamenten. En indien de fundamenten vernield worden, wat zal de rechtvaardige doen? Maar juist haar benauwende hoedanigheid bewijst dat zij van de Satan komen. Velen van Gods kinderen worden zwaar geplaagd door Gods lastelijke inblazingen die ik nauwelijks durf te noemen. En daarom ook terecht door Jozef Hart meesterstukken der hel genoemd worden. Deze vertonen het kenmerkende wezen van de boze geest, die zich nu in de duisternis en der hel wentelt, gelijk hij zich eertijds in de glans des hemels baden. Maar de Satan, uit wiens boze natuur zulke gruwelen alleen komen kunnen, zou zich zeer verheugen wanneer hij een kind van God kon overreden, dat deze overleggingen en gedachten uit zijn eigen gemoed voortkwamen, gelijk in een ijzersmederij de zwarte, lelijke pijp die het vuur aanblaast verborgen is, en gelijk de zakkenroller vaak het gestolen voorwerp in de zak van een onschuldige steekt. Alzo verbergt zich de Satan in de duisternis, blaast het vuur aan en verblijdt zich een kind van God tot medeplichtige aan zijn misdaad te brengen en een deelgenoot van zijn schulden te zijn. Hij zoekt hen wijs te maken dat deze gedachten van hen zijn, dat hij ze slechts aan het licht in het aanzijn bracht en zij derhalve rechtvaardig onder het ontzaggelijke oordeel der verdoemenis besloten zijn. Maar terwijl deze dingen het gemoed benauwen, zo bewijst dit duidelijk dat zij uit de Satan hun oorsprong hebben. Hiervan zal ik u een andere proef geven. Deze ellendige ingevingen hebben een merkwaardig en op het eerste gezicht een wonderbaar aanzien, wanneer zij zijn voorbijgegaan, laten zij geen grote schuld op het geweten achter. Ze zijn een schitterend licht gelijk, dat ons, als wij in de duistere nacht op het bed liggen, schielijk kan doen ontwaken of beroeren, maar buiten de ogenblikkelijke overrompeling of schrik laat het geen schade achter. Evenzo vervullen deze vreselijke inboezeming het gemoed met verschrikkingen, doch zijn zij voorbijgegaan, dan mogen de grote duisternis zijn. Daar zal toch geen zware schuld op het geweten liggen. Zij benauwen de ziel, ja, bezetten haar van rondom, maar zij laten geen last achter, gelijk een opgevolgde lust of toornig woord voortbrengt. En dit bewijst dat deze ingevingen niet de vrucht zijn van ons eigen gemoed of wil, maar de pijlen van die helse boogschutter in troebele wateren, vurige pijlen van de geestelijke boosheden in de lucht. Sommigen van Gods kinderen verzoekt de Satan om hen te doen geloven dat zij de onvergeeflijke zonde bedreven hebben. En anderen port hij aan God te lasteren en verbazende woorden tegen de Heilige Geest te spreken. Weer anderen drijft hij bijna tot wanhoop. Hij plaagt hen dag en nacht met zeer vreselijke voorspellingen van de eeuwige rampzaligheid en dringt hen tot zelfmoord en vernietiging. Want, zegt hij, daar is voor u toch geen verwachting. Waartoe zoudt gij leven? Bij uw dood zult gij de mijne zijn. Maar hoewel deze verzoekingen de ziel zeer benauwen, ja, sommigen van Gods kinderen tot een dolhuis gedreven hebben, zo zijn zij toch de gevaarlijkste niet. Terwijl er in het hart van een kind van God een beginsel is van heilige verafschuwing, waardoor deze vreselijke inboezemingen verworpen worden. Zij worden niet als een lekkere teug gedronken of doorgeslikt, en daarom behalen zij geen volle overwinning. Haar natuur, haar neiging en haar einde zijn allen vreemd aan de ziel. Het zijn indringers die nog wettig gerechtigd zijn in, nog als ingeborenen recht hebben op de ziel. Het zijn buitenlandse, geen tehuis of binnenlandse, voortgebrachte schurken. Haar spraak maakt haar openbaar, en bij farao's leven zijn zij uitgezonden verspieders, om te zien waar het land bloot ligt. Daarom, weg met hen aan de galg, knoop ze op, het zijn uitvoerders van de Satan. Ten tweede hebben we een andere klasse van verzoekingen en dat zijn de niet benauwende, maar de aanlokkende. En daarom zijn zij te gevaarlijker. Hoe machtig zijn de menigte der lusten van het vlees? Welk een vermogen oefenen zij op de verbeelding uit en licht maken zij het hart, zo ze enigszins wordt toegegeven tot een kooi van onrein gevogelte. De begeerlijkheden des vleeses en de begeerlijkheid der ogen heeft zo menig arm kind van God in de diepste slavernij gevoerd. De driften die langs wettige kanalen uit de tedere betrekkingen van man en vrouw lopen en voortrollen, worden zwervende en onbedwongen in allerlei begeerlijkheden uitbrekende, de vuilste bron van verzoekingen en beproevingen. De meeste predikers en schrijvers gaan zodanige onderwerpen maar stilzwijgend voorbij. Maar het schuilhouden neemt de verzoeking niet weg. Die verzoeking bestaat, dat weten velen, met droefheid en schaamte te zeggen. Zodanige verzoekingen nu zijn niet de benauwende. Och, gave God dat zij dat waren, zij zouden vermeden worden. Nee, zij zijn zo verleidend, zo aanlokkend en zo verstrikkend, zo betoverend en zo diep in onze dierlijke natuur begraven, dat om dezelfde uit te graven en af te kappen, is wel terecht het rechteroog uittrekken en de rechterhand af te houden. Maar boven deze grove en meer zinnelijke verzoekingen die velen van Gods arme kinderen zeer beangst en zuchtend maken, heeft de wereld ook haar duizenden aanlokselen. Daar zijn twee werelden, mijn vrienden, de omgebogene en haar wedergade, een buiten- en een binnenwereld. Want wat toch is de wereld anders dan een verzameling van menselijke harten? De tijger in het hol is van hetzelfde gebroed als alle andere tijgers op de roof. Alles wat er daarom is in de wereld, die buiten is, oefent invloed uit op de wereld die van binnen is. De elektrische aanslag in Londen doet de naald in Edinburgh bewegen. De grondregels, de beginsels en de geest van de goddeloze wereld oefenen invloed uit op de naald van de ziel en keert uit haar rechte aanwijzing. En hier vandaan is de betrekking met de wereld zo gevaarlijk. Het beste is om de naald los te scheuren en haar aantrekkingskracht af te snijden. Hoogmoed, hebzucht, wereldsgezindheid, al te angstvallig in de bezigheden, gelijkvormigheid aan de wereldse manieren in kleding en stoffering, omgang met hen die geen vreze gods voor ogen hebben. Welke schreeuwende boosheden zijn dit in onze dagen en van het tegenwoordige geslacht? En hoe groot is de aanleiding daardoor tot de verzoekingen die een nog neerwaartser pad doen bewandelen? Maar een tweede zaak die onze aandacht vraagt is dat verzoekingen één zaak zijn, maar het komen in de verzoekingen dat het nog een andere zaak is. Tot dit gedeelte van ons onderwerp zijn wij dan nu genaderd, waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt. Een verzoeking biedt zich aan, trekt op ons los, of wij naderen dezelfde. En wanneer ons geweten zich horen laat en het te wapen roept en wij houden, veroorloof mij deze uitdrukking, de loefwal van de verzoekingen, dan zijn wij voor het tegenwoordige veilig. Verzoeking is een lager wal waartegen de wind heftig aanwaait. Het is een kust met duizenden wrakken en met de bleke beenderen van ontelbare verdronken zeelieden bestrooid. Houdt het schip zich boven de wind, dan kan het de uithoek te boven zeilen. Wordt echter roer en zeil veronachtzaamd, het zal gewis stranden. David en Jozef waren beide aan even gelijke verzoekingen blootgesteld. David ging in de verzoeking en viel. Jozef werd bewaard daar niet in te komen en bleef staan. Veelal gaat een voetpad dwars over een veld. Houden wij dat pad, dan zijn wij veilig. Doch er komen zo dikwijls verzoekingen door onderscheiden voorwerpen om een weinig af te wijken, hetzij om schone bloemen die ginds groeien, of om de oevers der rivieren te willen bewandelen, of om onze weg te bekorten. Zolang wij ons op het gebaande pad houden, dan kunnen de verzoekingen erbij zijn, maar wij zijn er nog niet in geraakt. Wij zijn op dezelfde zomen. Doch zolang de band niet verbroken is, hebben wij onze voet op haar gebied niet gezet. Weinigen, zo er al mochten gevonden worden, komen in de verzoekingen, zonder in de verzoeking te vallen. De vlieg zweeft rondom het spinnenweb, maar raakt zij die aan, zij blijft erin vast. De vogel vliegt rondom de strik, die hem gespannen is, doch pikt hij naar het aas, hij is gevangen. De mug fladdert om de kaars, doch komt zij in de vlam, zij brandt haar vlerken. De Heere zegt niet, waakt en bidt tegen de verzoekingen, maar opdat gij niet in de verzoekingen komt. Weinigen komen uit de verzoekingen zoals zij erin gekomen zijn. Duidelijk schetst ons Jacobus het verschil dat er is tussen het vallen door en het verdragen van de verzoekingen. Hij zegt niet, zalig is de man die vrij is van verzoekingen, want zulke man zucht niet, maar zalig is de man die verzoekingen verdraagt. Zalig is de man die op het voetpad blijft, die wederzijdse verzoekingen ziet, maar ze verdraagt. Niet door haar van het gebaande pad afgetrokken wordt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. Hij heeft de goede strijd gestreden, het slagveld behouden en zal de kroon der overwinning beërven. Maar hij zegt meer, hij voegt erbij, niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht. Hij moet de schuld niet op God werpen en zeggen dat God de verzoeking aan hem blootlegt. En wanneer hij dus in de verzoeking komt en daardoor valt, God daar als de oorzaak de schuld van wijten? Nee, zegt Jacobus, Laat die gedachte verre van u zijn. Want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar een iegelijk wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerlijkheden afgetrokken en verlokt wordt. En hier is het. Onze eigen begeerlijkheden, de genegenheden van ons vleeselijke gemoed, de driften en verdorvenheden van onze gevallen natuur, deze zijn het die ons van het pad in de wijde vlakte trekken. Deze lokken aan, gelijk Simson door Delila verlokt werd. Zolang Eva enkel de appel maar aanschouwde, was zij veilig. En hoewel de Satan in de gedaante van een slang bij haar aandrong, om die vrucht aan te raken en te nemen, bleef zij staan, totdat zij haar hand uitstrekte. Maar toen de begeerlijkheid der ogen in haar gemoed begon te woelen, werd zij eerst derwaarts getrokken, daarna aangelokt, nam zij, at en viel. Zolang wij de verzoekingen zien en eronder zuchten en die verdragen, zonder daarin te bewilligen of ons aan haar over te geven, zijn wij veilig. Tenminste, zijn wij tot zover onbeschadigd. Maar zodra er in ons een begeerte naar die verboden voorwerpen ontstaat, wij derwaarts getrokken en door dezelfde aangelokt ons tot hen wenden, dan vallen wij. Verwonderlijk schoon beschrijft Jacobus de vreselijke keten die de zonde en de dood aan de verzoeking schakelt. De begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde. De begeerlijkheid gaat niet alleen, zij heeft een deelgenoot, een beminde, en die is de verzoeking. Wanneer de begeerlijkheid en de verzoeking samenkomen, is er eerst een bezwangering. De onvoldragen vrucht der zonde is geteeld in het lichaam der begeerlijkheden. De gedachten der dwaasheid is zonde. De ontwerpen en plannen van dezelfde voltooiing, dezelfde rijzing en daling en dezelfde poging om aan het licht te brengen, openbaren de bezwangering van het monster. Ontvangen hebbende is er, tenzij het barmhartig in het lichaam teniet gedaan wordt, dan is het daarna een baren. Ontvangen hebbende baart zonde. Het monster is geboren, scheidt verzoeking en begeerlijkheid, genegenheid en gelegenheid, daar is nog bezwangering, nog geboorte. Dus in de verzoeking op zichzelf is geen zonde, want de Heere Jezus werd in alles verzocht gelijk als wij, uitgenomen de zonde. Ook is er in de begeerlijkheid geen werkdadige, maar wel een bespiegelende zonde. Maar is het dat deze twee elkaar ontmoeten om omhelzen en de wil haar vereniging toestemt, dan brengt het als de stem van God en het geweten zwijgen zonde voort. En ten derde volgt die noodlottige en vreselijke vrucht. De zonde volleindigd zijnde baart de dood. Dat is, naar mijn mening, de dood of een dichtschroeiing van de conscientie, schuld, verdoemenis en rampzaligheid. En de doding der vruchten en genade van de gezegende geest. De derde zaak die wij overdenken. De Heere Jezus gaf zijn discipelen twee grote bewaarmiddelen. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De Heere zegt niet, waakt en bid, opdat gij geen verzoekingen zou hebben. Dat kan niet zijn. Verzoekingen is het bestemde deel van een kind van God. Maar hij zegt, waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Tegen het komen in de verzoekingen moet gewaakt en gebeden worden. Maar waarom zou de Heere deze twee bevelen in het bijzonder hun op het hart en het geweten gelegd hebben? Omdat deze en deze alleen als middelen in Gods hand hen van het komen in en vallen onder de kracht der verzoeking konden bewaren. Wij willen dan met Gods zegen deze twee beschuttingen onderzoeken, hè wel. Allereerst het waken tegen de verzoeking. Waken geeft te kennen dat de ogen open zijn. En hierin feilden de discipelen. Hadden zij hun ogen open gehad, zij zouden door de slaap niet bevangen zijn geworden. Maar hoe moeten de ogen open zijn? Zegt het niets anders dan de ogen open te hebben, gelijk ook de zuigeling in de wieg open heeft? De ogen van wijzen zijn in zijn hoofd. Een kloekzinnig mens ziet het kwaad en verbergt zich. Laat uw ogen recht uitzien. De ogen open te hebben zegt nog iets meer dan slechts de oogleden omhoog te heffen. En hoe noodzakelijk is dit, daar niet altijd de verzoekingen in haar wezenlijk kleed gehuld tot ons komen? Worden zij bij het kloppen aan de deur altijd gekend en erkend? Komen zij nooit met een doodse stilte in de nacht, steelsgewijs en vermomd? Ja, gewis. Wij moeten daarom iets voorafgaande aan van de verzoekingen weten om dezelfde te herkennen. In deze hoofdstad zijn enige uitgekozen mannen die men gewoonlijk de ontdekkende politie noemt. Deze mensen dragen niet het gewaad van beambten, ook kan men uitwendig geen tekenen van hun bediening vernemen, maar wat is hun werkzaamheid, oogmerk en voorwerp? Op het gezicht de Londense dieven te kennen, hun schuil- en woonplaats te weten en de zwakke sporen der misdaad te leren ontdekken. Maar een ontdekker die de dief niet op het eerste gezicht, niet tegenstaande zijn listige vermommingen herkent, zal hem ongedeerd onder de menigte laten. Alzo is het met ons en de verzoekingen. Wij moeten altijd een ontdekkend oogglans voor onze ogen hebben, om dezelfde, hoe ook vermomd, in welk gewaad ook gehuld, met welk kleed ook aangetrokken hebbende, op het eerste aangezicht te kennen. Indien wij hierin mistasten, dan zijn wij niet wakende. De dief is binnengekomen, terwijl wij hem niet kenden. Waken geeft te kennen op onze hoede te zijn. Dus niet alleen de ogen open, maar ook op onze hoede te zijn. Hoe zelden zijn wij op onze wachttoren? Onderzoek al het uitglijden en al het vallen waaraan gij immer schuldig stond, en ge zult ze alle bijna tot dit ene punt kunnen samentrekken. Of, gij zijt niet op uw hoede geweest, gij hebt de wachttoren verlaten, of gij zijt op uw post in slaap gevallen. Door niet bedachtzaam te zijn, veroorloofde gij u te delen in de geest van het gezelschap dat gij eens verlaten had. Gij kunt schertsen en woorden spreken die met recht onbedachtzame woorden kunnen genoemd worden. Wanneer wij op onze wachttoren zijn, levendig voor het kwaad der zonde met besef van onze zwakheid, dat God zijn heilig oog op ons heeft en bekwaam is ons te behoeden, dan zijn wij beveiligd tegen de strikken van de verzoeker. De verzoeking mogen zich aan ons opdoen, wij zullen niet daarin komen, aleer wij ophouden op onze hoede te zijn. En waken geeft ook een volharden te kennen. De schildwacht die op zijn post in slaap valt, die wordt door de krijgswetten tot de kogel veroordeeld. Het verontschuldigt hem niet als hij al 1 uur gewaakt heeft, want zijn voorschrift luidt om de hele tijd van zijn wacht te waken. Gewoonlijk worden de ogen zwaar door te waken, zo ging het ook aan de discipelen. Wij kunnen het nauwelijks geloven dat zij op het eerste ogenblik, nadat de Heer hen verlaten had, in slaap vielen. Maar hun ogen waren langzamerhand zwaar geworden. Wij lezen dat Jezus bij hen kwam en hen slapende vond van droefheid. Zij hadden zich gelijk de kinderen in slaap geweend. Tenzij wij dus gedurig op onze hoede zijn, wij zullen in verzoeking komen. Het is niet genoeg 1 of 2 keer wakende te zijn. Wij moeten dat volstandig blijven, zullen wij van de kracht des kwaads bevrijd blijven. Maar wie is tot de gedurige oefening van dit onvermijdelijke behoedmiddel bekwaam? Is het in de macht van het schepsel om volstandig en ophoudelijk te waken? Kan iemand zichzelf op de wacht stellen of er zich bij voortduring ophouden? Alleen door een almachtige kracht die de vreze Gods in de conscientie moet scheppen en staande houden, kan iemand wakende zijn en blijven. Maar de meeste kinderen van God leren in deze belangrijke zaak pijnlijke en voordelige lessen. Het gebrande kind vreest het vuur. Als gij gevangen zijt door uw onbedachtzaamheid, dan zal het u voor de toekomst waakzamer doen zijn. Sluiten wij onze ogen, dan is onze val bijna onvermijdelijk. En nochtans zullen misschien dezelfde personen die het gevaar van in slaap te vallen meest beseffen en het krachtigste anderen waarschuwen, zelf het eerste struikelen. Er schiet mij een voorbeeld te binnen dat ik jaren geleden in Cook's Reizen gelezen heb. Een gezelschap dat op de uiterste zuidhoek van het vasteland aangekomen was, beklom een sneeuwachtige berg. Dr. Solander, Een ervaren natuurkundige en een sneeuwlandstreken gewoon, die was bij hen en hij waarschuwde hen niet te slapen, want, zei hij, als gij slaapt, dan zijt gij dood. Hij zelf evenwel was de eerste die zich aan de slaap overgaf en werd met de grootste moeite door de anderen gewekt en behouden. Hoe gemakkelijk is het om anderen te waarschuwen en te vermanen, en hoe moeilijk om eigen raad op te volgen en eigen vermaningen na te komen. En na al onze waakzaamheid zijn wij genoodzaakt met de psalmdichter uit te roepen: zo de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Maar naast het waken voegt de Heere er nog een ander behoedmiddel bij, opdat wij niet in verzoeking komen, en dat is het gebed. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Dit laatste is een groot bewaarmiddel. Zo iemand niet bidt, is hij op de grenzen van de verzoeking. En volhardt hij hierin, hij zal in verzoeking komen en zeker vallen. Het gebed is het van God bestemde middel om de ziel voor verzoekingen te bewaren. Niet dat het gebed haar als een verborgen toverkracht zal wegdrijven, gelijk de Romeinen zeggen van hun kruisen slaan, dat hen voor de Satan vervrijwaart. Het gebed en het gebed alleen is alleen krachtig voor zover het bescherming van de God des gebeds aangrijpt, zijn sterkte aanvat en hulp van hem verkrijgt. Derhalve schikte Satan zijn gans geschut daartegen. Bijvoorbeeld wanneer benauwende verzoekingen de ziel aanvallen, richtte Satan onmiddellijk zijn ganse macht tegen het bidden en zegt: gij bidden, meent gij dat God u zal horen? Uw bidden, vuil en goddeloos schepsel, die gij zijt, dat is spotten met God. Durft gij u, na zoveel verzuim, opstand en ondankbaarheid, daartoe over te geven? Gij deed beter om het op te geven, dan God te tergen, gelijk gij doet. Gij verzwaart er uw eeuwige verdoemenis mee. En beschouw eens uw gebeden, ziet eens hoe afdwalend en afgebroken ze zijn, zonder orde en regel, gevoel of ernst. En bovendien, waar is uw geloof om de verhoring van God te verwachten, of waar is de bestaanbaarheid van uw bidden? Gij onderhoudt twijfels en wantrouwen. En welke ongelovige gedachten koestert gij van God in de verhoring van uw gebed? En welk een arm verward en verwilderd schepsel zijt gij? Ziet toch eens op uw zonden en uw afwijkingen. Zou God zulke monsters verhoren en antwoorden? Als de Satan al zijn helse stukken tegen de ziel aanricht, zou hij, tenzij het de Heere Jezus behaagde, de geest der gebeden, die hij eerst uit vrije genade meedeelde, levend te houden, anders zou gans de stem van het gebed smoren. Maar nee, onder de drukking van die gruwelijke aanvallen, mogen de mond zwijgen, de geest zwijgt niet. De klanken kunnen ontbreken, maar niet het gevoel, de tong mogen sprakeloos zijn, maar toch worden er verzuchtingen, uitroepen, kermingen en tranen geslaakt. Wederom, als de verzoekingen met kracht op ons losrukken en wij in dezelfde komen, belemmeren zij de stem van het gebed, wanneer de verzoekingen enig voedsel van binnen verwerven en de begeerlijkheden gaande maken, bevlekken zij het geweten. En als het geweten verontreinigd is, wordt het gebed belemmerd en bij tijden bijna tot zwijgen gebracht, want de naam van Jehovah te noemen schijnt spotten met hem te zijn. Als dan ontstaat er een zware worsteling tussen de verzoekingen en de arme verzochte ziel. De Satan dringt de verzoekingen aan. Het vlees hunkert ernaar, gelijk de vis naar het aas, en komt al nader en nader, totdat het genoegzaam ingeslikt is. De arme ziel is hier gans machteloos, evenwel gedurig biddende, roepende, zuchtende, kermende en zoekende naar verlossing, maar ach, zij vindt weinig of niet. O, hoevelen van des Heere volk zijn deelgenoten van deze vreselijke strijd, van dit worstelen met zonde, dood en hel. En nu, zo zwaar door de verzoeking geteisterd, moeten zij het nu alles maar opgeven, op hun gemak de uitkomst afwachten, het roepen staken en het naderen tot de troon der genade geheel nalaten? Dat zou de Satan uitermate behagen. Dat zou aan de verzoekingen kracht bijzetten. Dat zouden de wegnemen van de sterkten zijn, als de vijand dicht tot de stad genaderd is, de poorten wijd openzetten, als hij er donderende voor staat. Het enige dat ons dan overblijft is tot het uiterste tegenstand te bieden. Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Maar ach, wie is tot deze dingen bekwaam? Wanneer het God behaagt om de handen te onderwijzen ten strijde en de vingeren ten oorlog, dan alleen is zulke weerstand bieden mogelijk. Maar de Heere weet wat maaksel wij zijn, hoewel hij zelf nooit in verzoeking ging. Daar zij nimmer kracht op hem hadden, zo was hij toch in alle dingen verzocht gelijk als wij, doch zonder zonde. Daarom kan hij ook medelijden met ons hebben en met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. De laatste zaak die wij willen overdenken. De Heere onze zwakheid dus kennende en grondig van onze machteloosheid bewust zijnde, hij voegt bij die zachte bestraffing die hij zijn sluimerende discipelen geeft, uit het tederste mededogen van zijn medelijdend hart, niet alleen de beste behoedmiddelen tegen de verzoekingen, maar ook een genadige verschoning. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Ja, zwak als water, en buiten de hulp des geestes en de sterkte van Jehovah onbekwaam om de geringste verzoeking tegen te staan. Allereerst beschouwen wij dan de zwakheid van het vlees en wij vragen, waarom is het vlees zo zwak? Omdat het gevallen is, omdat het de zonde aankleeft, tot de bodem toe met de zonde beladen en bezwangerd, ja, zijn zelfstandigheid zonde is. Het is daarom even zwak tegen de verzoekingen, als een dronkaard onbekwaam is om voor een hem aangeboden borrel te bedanken. Hadden wij in ons geen begeerte tot het kwaad, geen hoogmoed, geen weerspannigheid, geen gevallen natuur, geen vleeselijk gemoed, geen vuile hartstochten, zo wij van niets aards, zinnelijks of duivels wisten, dan hadden wij geen verzoekingen te vrezen. Nee, want dan waren wij tegen dezelfde gewapend, en hierin juist ligt onze zwakheid. Konden wij altijd tegenstaan, wij zouden altijd overwinnen. Maar dat kunnen wij niet, zonder een uitnemende kracht Gods. De zwakheid van het vlees is een les die wij alle te leren hebben, want al leren wij die les kennen, zijn wij niet op de rechte plaats. Wij steken onze mond niet in het stof, noch vallen voor God als zondaars neer. En weinigen weten dit, maar als wij opmerken, zullen wij dagelijks de bewijzen zien van de grote zwakheid en de diepe val van ons vlees. Deze zwakheid openbaart zich gedurig in toegefelijkheid, in niets te onderwerpen zonder te strijden, ja, in menigmaal nog erger en goddelozer te handelen. Hoe treffend zijn dan de woorden van Joseph Hart: dien zeemans dwaasheid is wel groot, die ziet de klip en nog zich stoot. En wie onzer, die God kent en vreest, kan zeggen dat hij nooit die dwaze partij speelde, nooit de zandplaat tevoren zag en er even wel opliep, nooit treurde, zuchtte, kermde, riep en berouw had en evenwel toch weer overwonnen werd, nooit het kwade der strikken zag, nooit het snoer dat om zijn hals gelegd werd gevoelde en nochtans alweer en weer verstrikt werd? Ik zou zeggen, dat is iets vreemds, iets ongehoords. Door deze dingen leren wij de zwakheid van het vlees, zwak in het geloven, zwak in het hopen, in de liefde, zwak in het strijden, in het tegenstaan, in het overwinnen, zwak in het waken, in het bidden, in het staan, ja, zwak tot al het goede. Ach, wat zijn alle voornemens, beloften, gebeden, begeerten, pogingen, worstelingen en strijden? Wat zijn ze alle tezamen, als de ziel niet door een almachtige kracht Gods ondersteund wordt? Buiten de bijzondere genade en de hulp van boven is het vlees de zwakheid zelf, wordt door de kracht der verzoekingen overwonnen en dikwijls als een veertje door de wind voortgedreven. Het vlees is dus zwak, maar echter, de geest is ook gewillig. Hier is het juist het punt waarop zich een kind van God onderscheidt van hen die zich tot een prooi der verzoeking overgeven. Hij heeft een gewillige geest, welke zij niet hebben. Maar hoe is die geest dan gewillig? Hij is gewillig gemaakt ten dagen van Gods heilkracht. Dat is een nieuwe geest, een vrijmoedige geest, een heilige geest, een genadige geest en daarom een gewillige geest. Doch waartoe is die geest dan gewillig? Hij is gewillig om te gehoorzamen, te waken, te bidden, overeenkomstig Gods wil te handelen, de begeerlijkheden en de genegenheden des vleeses te kruisigen, de oude mens uit en de nieuwe mens aan te doen. En hoe vertoont hij dan die gewilligheid? Door de strijd die hij tegen het vlees voert. Vlees en geest zijn tegen elkaar strijdende paden. De geest gans gewillig en het vlees zeer zwak. Het vlees draait zich rondom de geest en de geest worstelt onder de vasten en de sterke omhelzing des vleeses. Vandaar is de strijd. De geest is gewillig Gods woord te lezen, te bidden, Gods aangezicht te zoeken en het hart voor hem uit te storten. Het vlees is zwak en vindt het bidden een last. De geest is gewillig om te lijden, het kruis op te nemen, met Jezus te lijden, tot de bloeden toe tegen te staan, strijdende tegen de zonde. Maar het vlees daarentegen, zwak zijnde, trekt de geest naar beneden, is onbekwaam om één ogenblik te staan, stemt met de ingevingen van de Satan in, luistert naar elke ingeving die tot het oor komt en hoort naar de verzoeker en is bijna zo snoot als hij. En om deze reden nu, de gewilligheid des geestes en de zwakte van het vlees, is het waken en bidden nodig. Was er geen gewillige geest, dan zou de waakzaamheid nutteloos zijn. Als er geen gewillige geest was, dan zou geen behoefte aan het bidden zijn. Het gebed zou niet met aangenaamheid opklimmen tot in de oren van de Heere Zebaoot. Zou er niets dan vlees was, de gelovige zou enkel zwakheid wezen. Maar een ander grondbeginsel bezittende is er in hem een gewilligheid, en die gewilligheid ziet op God. Vergelijk eens voor een ogenblik de zaak van Judas met die van Petrus, en gij ziet u de ware gedaante voor ogen gesteld. Het vlees van Judas was zwak, en hij viel onder de kracht der verzoekingen die een volle bezitting van zijn hart namen. Nadat hij de bete ontvangen en genomen had, hij viel door de kracht der hebzucht en de vijandschap tegen de Heer Jezus. Hij had geen gewillige geest, en daarom viel hij eindelijk en voor eeuwig. Petrus' vlees was zwak, en gelijk de tarwe was hij gezeefd, over en weer geschud, onbekwaam om de verzoekingen waaraan hij blootgesteld was tegen te staan. Evenwel, hij had een gewillige geest, hij had de Heere lief, en geloofde in zijn heilige naam. Zijn hart was oprecht, zijn geest gewillig, maar zijn vlees was zwak. Hij was tegen de kracht der verzoekingen niet bestand. Hij bezweek voor een dienstmaag. Hoe verschillend was het einde van Judas en Petrus? De een viel, niet ondersteund wordende, want hij was de zoon des verderfs. Hij viel, om nimmer meer op te staan. De andere viel door zwakheid. Evenwel bezat hij een gewillige geest die in zijn binnenste streed en naar de zegepraal vocht. En door de kracht der genade ook nog die dag verwierf, want de Heer Jezus had voor hem gebeden, dat zijn geloof niet ophield. En hoewel hij dus in de uren der verzoeking viel, zo viel hij toch niet geheel en voor eeuwig. En zou Petrus geen diepe en voordelige les uit zijn verzoeking hebben geleerd? Het vernederde het fariseïsme van zijn hart. Het brak al zijn eigen kracht aan stukken. Het vernederde die grote man, die voorbarigste der apostelen. Petrus ging in de verzoeking als een reus en hij kwam eruit als een klein kind. Er is niets dat het hart zo vernedert. Niets legt de ziel zo laag voor God in het stof als de kracht der zonde door de kracht der verzoekingen te kennen. Niets verbreekt zo krachtig de eigen gerechtigheid. Niets maakt Gods genade zo dierbaar. Niets verhoogt zozeer de waarde van het bloed des lams. Niets doet de ziel met vastere hand Christus op Golgotha aangrijpen en vasthouden dan een diepe kennis van de kracht der verzoekingen. En echter, zegt de Heere, waakt en bidt opdat gij niet in verzoeking komt. De Heer Jezus beval zijn discipelen in het gebed des Heren te bidden: leid ons niet in verzoeking. Het is goed tegen haar te strijden en het is kwaad daaronder te vallen. Het is goed de verzoekingen te dulden, onder haar te kermen, te zuchten, haar tot den bloede toe tegen te staan. En het is kwaad door haar uit het veld geslagen, vernederd, overwonnen en in ons gevoel het slachtoffer der zonde en des Satans te worden. En daar is niets dan waken en bidden, de bijzondere genadegaven des Heren, dat een arme ziel kan bewaren voor in de verzoeking te komen en door dezelfde overwonnen te worden. Want ik geloof dat er onder de duizend niet één gevonden wordt die onbeschadigd uit de verzoekingen komt waarin hij gegaan is. Niemand komt uit de verzoekingen gelijk hij erin gekomen is. Gij kunt even goed uw hand in het vuur steken en denken u niet te zullen branden als dat gij in de verzoeking komt zonder door haar vuur te worden gezengd, zo niet gebrand te worden. Daarom drukt de Heere het zijn discipelen zo dringend op het hart en geweten: waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt. In het binnenste der verzoeking, onder haar heerschappij, onder haar krachten op het gebied van de Satan, als de koning van de macht der duisternis. Waar wij in de verzoeking komen en overwonnen worden, daar wordt de rechterarm gebroken, daar worden de ogen uitgestoken, de benen worden zwak, de handen bevende, de knieën struikelende en al de leden beroerd. Het is een groot verschil op de oevers van de rivier te wandelen of er hals over hoofd in te vallen. Het is wat anders door de stank van een vuile waterlozing gehinderd te worden of daarin te storten en ons gewaad te bezoedelen. Rondom de verzoekingen te lopen en te vrezen dat wij ieder ogenblik daarin vallen zullen, is geheel iets anders dan dezelfde te omhelzen. De Heere gaf zijn discipelen deze bevelen niet tevergeefs. Hij, als de alwetende God, zag deze twee behoedmiddelen, en alleen hij, die de geestelijke wapenrusting heeft aangewezen, kan dezelfde ons ter hand stellen en ons bekwamen ze op de rechte wijze te gebruiken. Als sommige kinderen Gods anderen van verzoekingen horen spreken, gevoelen zij bij ogenblikken de begeerte bij zich oprijzen, om desgelijks verzocht te worden, opdat zij even gelijke lessen zouden leren. Begeer dat nooit. Wanneer gij een kind van God zijt, dan zult gij in uw oprecht gemoed veel meer van de verzoeking weten dan gij behoeft te weten. De Satan heeft voor ieder zijn verzoekingen. Hij kent onze zwakke zijde, onze boezemzonde, onze bijzondere aard en gesteldheid, wat strikken hij voor ieders voeten op ieders pad moet leggen. Ja, hij weet het nauwkeurig, welke verzoekingen voor ieder mens het gepaste zijn. Eens, toen ik met de sporenwagen reisde, kwam er een heer in die wagen die aan het vissen scheen geweest te zijn. Hij had niet lang gezeten of hij haalde een boek tevoorschijn dan een brede lijst van listige vliegen voor de hengelaars inhield. En terwijl hij al bladerend voortging, kwam de gedachte bij mij op: ach, hier is een vlieg voor elke vis die er zwemt, voor onderscheiden maaksel, gedaanten en tijden, voor alle weersveranderingen en wateren. O, welk een afbeelding van de Satan met zijn duizenden listen! Heeft niet deze hengelaar der zielen een vlieg voor elke vis? Hij weet welke voor ons de begeerlijkste is. En als hij volgens zijn listen te werk gaat en hij is zulk een ervaren meester, wat anders dan de genade Gods kan ons bewaren om de haak niet in te zwelgen? Daarom hebben wij wel te bidden: leid ons niet in verzoekingen, mocht het onze gezegende bevinding zijn, wakend en biddende te wezen, opdat wij niet in de verzoekingen komen. Maar als wij door de zwakheid van het vlees in de verzoekingen gaan en het rampzalige gevolg daarvan gewaar worden, dat wij ons dan overtuigd houden dat God de zwakheid van ons vlees kennende de gewilligheid des geestes gadeslaat, het kermen van een arme gevangene hoort en zijn oor neigt tot het geroep des ellendigen, die onder de kracht der verzoekingen zich zo dikwijls ten dode gedoemd rekent. Amen. Deze preek is voorgelezen door Stichting Het Braambosch.